Nu komt een ander gedeelte. Jullie graag laten horen vanzelf een van de mooiste gedeeltes van de Matthäus Passion. We begonnen met het intro, zeg maar, van de Matthäus Passion. Dat klonk heel gedragen en dan klagen ze al, alle koorleden klagen dan over wat er staat te gebeuren. De Matthäus Passion is gemaakt door Johann Sebastian Bach en het was een gelovig iemand en hij heeft het speciaal geschreven voor de vrijdagavond, voor de Goede Vrijdag. En hij hanteert Matthäus 26 en 27 daarvoor. Soms citeert hij daar letterlijk uit en ik wil ook graag met jullie Matthäus 26 en 27 doornemen. Niet alle teksten, maar een aantal zal ik daaruit lichten. Maar zoals de titel van het thema van de preek aangeeft, is het uit liefde wil mijn heiland sterven. En ik heb een tijdje geleden een boek gelezen. Misschien dat plaatje er even op kan, dan weten jullie meteen welk boek dat was. Nee, ja, die. Je zo kunt zien, maar het is een boek van Yuval Noah Harari, een schrijver van bestsellers. Ik weet niet of jullie wel eens van hem gehoord hebben. Het is geen christen, absoluut niet. Het is wel een Joodse man, maar hij legt het christendom uit als een mythe, als een fantasie van mensen. En het boek wat hij geschreven heeft gaat over AI, kunstmatige intelligentie. Als een informatienetwerk waardoor mensen zich met elkaar verbonden voelen. En hij beschrijft de ontwikkelingen op dat gebied. Het internet heeft daar een hele grote rol in. En ik vond het heel interessant hoe hij dat allemaal beschreef. En tegelijk mist hij, want hij haalt het christendom ook aan. Hij noemt de Heer Jezus een geëxecuteerde crimineel. Ja, niet dat hij een crimineel was, maar als onschuldige dan. Maar zo is hij een rabbi geweest die een sneu leven heeft gehad. En zo praat hij over het christendom en zo legt hij dat uit. En het is allemaal fantasie, zegt hij. Het is mythologie. En het is alleen maar gegeven om de mensen een stukje verbinding te geven. Daar vandaar ook de titel Nexus, dat betekent verbinding. En zoals je bijvoorbeeld ook ziet, staat er een duif op. En pas aan het eind van het boek, wanneer hij iedereen bedankt die aan het boek heeft meegewerkt, dankt hij nog even aan degene die de omslag ontworpen heeft van het boek. En die heeft de duif binnenboord gehaald. En dat is nog net wat je in het boek mist. De Heilige Geest, als type van de Heilige Geest, mis je in het boek. Want het is alleen maar evolutietheorie, theorie, mythologie en fantasie, alle religies worden op één hoop gegooid. En verder mist er iets. En wat mij bezig hield toen ik dat boek gelezen had, van hoe kun je zo iemand nou nog iets vertellen van de godsdienst, van het geloof in God. En toen had ik het boek uit. En toen waren wij in Gouda, in Sint-Janskerk. Ik weet niet of je die kerk kent. Het is de langste kerk van Nederland. Hele mooie kerk. Met prachtige gebrandschilderde ramen. En als toerist, belangstellend, kun je daar rondlopen. Het kost even intree. Maar je mag altijd de kerk naar binnen. In het binnengedeelte, daar staan allemaal banken. En daar worden soms huwelijksdiensten of rouwdiensten gehouden. Maar de toeristen mogen daar rustig omheen lopen. Het is ruimte genoeg ook. Het is een heel grote kerk. En toen wij daar waren, het was op vrijdagmiddag 3 april. Toen werd er nog geoefend voor een uitvoering van de Matthäuspassion. Alleen door een groep muzikanten en een aantal solisten. En dan stap je die kerk binnen en dan is er net op dat moment een soliste, een vrouw aan het zingen, dit lied. Aus Liebe will mein Heiland sterben. En dat klonk zo mooi in die hele grote kerk. Omdat er weinig mensen waren, het klonk geweldig mooi. Maar ik dacht, dat is het antwoord op zo iemand als Harari. Dat hij de liefde van God moet leren kennen. Want daar gaan ze totaal aan voorbij. En dat was een antwoord op mijn gedachten over het boek wat ik net gelezen had. Het is ook een gevaarlijke schrijver. Wordt door sommige christenen gezien als de geest van de antichrist die in dat boek naar voren komt. Maar ik wilde daar gewoon een antwoord op hebben. En nou, dankzij dat gedeelte, de Matthäuspassion, heb ik dat ook gekregen. Dat gaat over diepe liefde. Liefde die de Heer Jezus voor ons opgevat heeft. Het is heel wat anders als de liefde die je tegenwoordig in de reclames tegenkomt. Vaak in de radioreclames van een van de drogisterijketen die met liefde een nieuw middel presenteert. Of een ander die iets presenteert met liefde. Nou, erg diep gaat dat niet. Maar dit gaat wel heel diep. En de Heer Jezus heeft er zelf over gesproken toen hij nog bij zijn discipelen was. Van niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. In de herziende statenvertaling staat dat hij zijn leven geeft. Maar het is niet alleen maar geven. Het is ook je hele leven inzetten voor de ander. En dat doet de Heer Jezus. En daarom wil ik nu verder met het doornemen van Matthäus 26. Want het begint, boven mijn gedeelte staat, vierde aankondiging van het lijden. En we lezen de eerste twee versen. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei, u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Wat ik me vaak afvraag is dat de discipelen die dit aanhoorden, denk ik totaal nog niet begrepen hadden wat er zou staan te gebeuren. Maar de Heer Jezus kondigt het hier al voor de 4e keer aan. En dat wil zeggen dat het zeker zal gebeuren. God heeft dit besloten. Dus er is over nagedacht door God. Het is niet zomaar iets. Het zal gebeuren dat hij gekruisigd wordt. En dan wil ik verder met vers 31. Het gedeelte dat Petrus Jezus zal verloochenen. Matthäus 26 vers 31. Want ze hebben het avondmaal gevierd. Net als wij zo straks. Maar dan gaat het over wat er nog staat te gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Deze tekst wordt ook letterlijk door Johann Sebastian Bach geciteerd in zijn Matthäuspassie. En er zijn mensen die zeggen van Bach spreekt helemaal niet over de opstanding. Nou, als je deze tekst aanhaalt, dan doet hij dat wel. Alleen men vergeet dan dat de Matthäuspassion echt geschreven is voor Goede Vrijdag. Vandaar dat Matthäus het ophoudt bij Matthäus 27 bij de begrafenis van Jezus. Maar Matthäus 28, nou, gaat het over de opstanding. Maar dat is iets voor maandag, ach, voor zondag. We gaan weer terug naar vers 32, vers 33. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. In Marcus' evangelie, hoeven we nu niet op te slaan, hoor, maar daar staat dat de haan twee keer, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zal Petrus hem drie keer verloochenen. Daar kom ik straks nog even op. Maar dan gaan we lezen verder. Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Petrus was daar niet de enige in die beweerde dat hij de Heer Jezus niet zou verloochenen. En dan gaan ze naar Gethsemane. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. En zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. In het Lucas evangelie staat zelfs dat hij bloed zweette. Zo bang was hij. En misschien kun je dat plaatje laten zien van dat is een schilderij van Jip van Wijngaarden. Die was afgelopen week in de Grote Kerk in Leeuwarden. En ik was bij de opening van die tentoonstelling. En daar zag ik dit schilderij hangen. En er sprak bij mij zo'n angst uit, dat ik denk, die wil ik even laten zien. Over het algemeen heb ik zelf een hekel aan films, zoals de Passion enzovoort, waarin de Heer Jezus gemarteld wordt en waarin je dat helemaal komt te zien, maar waarin toch nooit getoond kan worden het diepe lijden wat onze Heer heeft meegemaakt. In dit schilderij is het ook maar een momentopname, maar je ziet de angst in zijn ogen. En er staan een paar Hebreeuwse letters boven. En ik begreep die eerst niet, maar dankzij Google kwam ik erachter dat het Hebreeuws is en er staat, sta mij bij. Dat is de tekst die erboven staat. Want ook aan het kruis wordt de Heer Jezus verlaten. Maar hij had ook zo graag dat er iemand bij was die hem bijstond. Maar dit moest hij alleen doen. En dat wist hij. Daarom was hij zo angstig en bedroefd. En dan lezen we in vers 38. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Sta mij bij. Maar ja. Vers 39. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En dat vraagt hij dan drie keer, we lezen dat zo verder. Drie keer zegt de Heer Jezus, uw wil geschieden. Maar wat had hij graag op dat moment zelf iets anders gewild? Maar hij gaf zich over aan God de Vader. Uw wil geschieden. In vers 40, hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet één uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad, mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. En dan vers 45, daar zegt hij, slaap maar. Hè. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar. Slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is gekomen, nabijgekomen, dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in handen van zondaars. Ik weet niet hoe u deze teksten leest hoor, maar misschien is dat ook wel een persoonlijke opvatting van mij, dat op dit moment, wanneer de Heer Jezus alles uit handen heeft gegeven, eigenlijk de zwaarste strijd al heeft gestreden. Want na 3 keer heeft hij gezegd, uw wil geschieden, het was een strijd in hem, zal ik wel of zal ik niet? Want de Heer Jezus zegt ook later, ik kan zomaar 12 legioenen oproepen en dan hoeft alles niet te gebeuren. Maar op dit moment zegt hij ook tegen zijn discipelen, slaap nu maar en rust, want het is zover. Maar dan gaan ze daar vandaan, lezen we in het volgende vers erop, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. En terwijl hij nog sprak, zie Judas, een van de 12, kwam eraan en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij die hem verraden had, met die grote menigte die hem kwam halen, afgesproken, een teken en gezegd, degene die ik kussen zal, die is het, grijp hem. En ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet Rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem, vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg er hem het oor af. Toen zei Jezus tegen hem, duw uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden? Elk moment kan hij zijn vader dat vragen en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen. Hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? De schriften die ervan getuigd hebben dat dit moest gebeuren. Het was Gods wil die opgeschreven staat in de schriften. Op dat moment sprak Jezus tot de menigte. Bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchtten. In Johannes 18 lezen we ook over deze geschiedenis. En op het moment dat ze de Heer Jezus grijpen in Johannes 18, staat dat hij zelf een stap naar voren doet en zegt, ik ben het die jullie moeten hebben. En we lezen in Johannes 18 vers 6 dat ze toen allemaal achterover vielen. En afgelopen zondagmiddag vertelde de dominee toen dat dat zo vreemd was. Het was eigenlijk niet vreemd, want het was een teken van zijn goddelijkheid dat ze allemaal achterover vielen. Want de Heer Jezus zei, ik ben het. En hij gebruikte daar de Griekse woorden ego aimi. En dat is hetzelfde als ik ben die ik ben. En hij liet zijn goddelijkheid zien en ze vielen allemaal achterover. En toch waren ze niet onder de indruk. Want ze gingen door met het oppakken van Jezus. En dan lezen we in vers 58 of 57 nog. Zij die Petrus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem, de Heer Jezus, op een afstand tot aan het paleis van de hoge priester. En toen hij daar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. Tot zover over Petrus. Petrus gaat mee naar binnen. Maar hij hoopt dat hij anoniem kan blijven. Zodoende stapt hij er ook naar binnen. Het zou een grote menigte geweest zijn. En nou ja, wie zou hem nou herkennen? Dus hij doet dat. Hij hoopt in een stukje anonimiteit. Maar als we dan verder lezen, we slaan dit gedeelte even over. We gaan verder naar vers 69. Dat Petrus buiten zat op de binnenplaats. En een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus, de Galileër. Maar hij ontkende het. In het bijzijn van allen. En zei, ik weet niet wat u zegt. Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een andere dienstmeisje hem. En die zei tegen hen, die er waren, hij was ook bij Jezus, de Nazarener. En Petrus ontkende het opnieuw met een eed en zei, ik ken de mens niet. Kijk, de eerste keer dat hij zegt, ik ken hem niet, heb ik het idee dat hij probeert zo onverschillig mogelijk over te komen. Van ja, hij liegt tot de, als die barst, zeg maar. Maar hij wil het niet laten merken. Maar gaandeweg, dit lijkt het alsof Petrus steeds meer verontwaardigd wordt, omdat hij wel weet dat hij staat te liegen. En kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus, werkelijk, u bent één van hen, want uw spraak verraadt u. Want dan kon hij er eigenlijk niet meer onderuit. Maar toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. De haan kraaide. Ik vind het zo mooi in Marcus staat dat bij de eerste keer dat Petrus Jezus verloochent, dat er een haan kraait. Maar ook dan valt het niet op. Maar nu, na 3 keer, kraait de haan opnieuw. Voor de 2e keer dan, denk ik. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, die tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. In Lucas staat dat op dat moment, als Petrus voor de 3e keer Jezus verloochent, dan is hij ongeveer in dezelfde ruimte. Ik schat misschien, ja, ik weet niet hoe groot die ruimte is, maar de Heer Jezus staat in dezelfde ruimte als waar Petrus de Heer hem verloochend heeft. En terwijl Jezus gemarteld wordt en ondervraagd wordt, weet hij dat op dat moment Petrus hem voor de 3e keer verloochent. En dan draait Jezus zich om, want Jezus weet dat. En dan ziet hij Petrus aan. Dat is zo mooi in Lucas. Hij kijkt Petrus aan. En ik denk dat hij dat vol liefde gedaan heeft. Maar dat is het moment dat Petrus breekt. Weet, wat heb ik gedaan? Wat heb ik? Ik zou hem niet verloochenen en ik heb hem wel verloochend. Het is verschrikkelijk dat Petrus dat gedaan heeft. Maar de Heer Jezus die ziet hem aan. En vol liefde. Want die weet, Jezus weet, als ik ga lijden, dan doe ik dat ook voor Petrus. Dan wil ik verder met het hoofdstuk 27. Want het voert ver om alles te lezen. Dan hebben we het over Judas en over de ondervragingen. Ik wil graag verder met vers 36 van hoofdstuk 27. Dus dan daar hangt de Heer al aan het kruis. Dat hebben ze allemaal gedaan. Het wordt allemaal, als ik dit opnieuw lees in de Bijbel, vanaf vers 33, ze komen op de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. Ze gaven hem wijn vermengd met gal te drinken, maar toen hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. En dan staat er in vers 35, nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Dat erge moment wordt weinig woorden aan gegeven. Ze kruisigen hem en het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ze verdelen zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. Ook dit staat al in het Oude Testament beschreven dat dit zou gebeuren. Ook het Oude Testament laat duidelijk zien wat Gods wil is. En dat hij hier op dit moment, als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dat dat allemaal uitgevoerd wordt zoals God dat gewild heeft. En ze brachten, in vers 36, en ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf als u de Zoon van God bent. Kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En zij zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van die Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. De Heer Jezus kon best van het kruis afkomen. En wat is het dan goed van hem, hoe zal ik het zeggen, van dat hij daar niet tegenin ging. Want ook op dat moment zelf had hij nog die legioenen kunnen vragen om al die mensen neer te sabelen en hem van het kruis te halen. Maar hij gaat tot het einde toe. Vers 43 heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met een luide stem. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden toen zij dit hoorden, hij roept Elia. Ook iets van spotten, denk ik. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem die te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. We lezen van die duisternis. En ik las van de week uit een profetie van Jeremia. Wanneer God het echt donker laat worden, zoals in het begin van de schepping. Want ik denk dat op het moment dat die duisternis over heel de aarde is, dat het ook heel stil werd. Dat zelfs de vogels ophielden te fluiten. Dat die 3 uren dat de Heer Jezus daar in al zijn eenzaamheid hing, God finaal met de zonde afrekende. Dat lees ik uit Jeremia, ja, als God dan ook nog duisternis brengt, dat God dan finaal afrekent. Maar dan, uit liefde, en ik vind het nog altijd wonderlijk, dat dat Jezus dat doet. Maar wij zijn door God geschapen, en dat vind ik zo nu en dan voor mezelf ook heel goed om daarbij stil te staan, dat God ons geschapen heeft met de mogelijkheid om hem te kennen. En daardoor kunnen we misschien iets van de liefde van God begrijpen. Maar het is moeilijk. Maar ik moet zeggen, hoe ouder ik word, misschien dat het helpt. Zou ik minder egoïstisch worden? Maar wat ik wel heb, je wilt niet dat je geliefden iets ergs overkomt. Mensen, kinderen of wie dan ook maar, je wilt niet dat zij iets ergs overkomen. Want het doet pijn wanneer je dat ziet gebeuren. Wanneer bij hem of haar die radeloosheid toeneemt of zo. Dat je dat ziet gebeuren. En dan denk je wel eens, ik dacht het, laat mij dat maar overkomen. En het volgende gedachte die ik voor wil leggen, is dat als het je dan overkomt, dat het is een gedachtespinsel hoor. Als het je dan overkomt, dan in plaats van je geliefden, dan is het beter te verdragen. Als je denkt, laat mij dat lijden dan maar meemaken, maar dan hoeven mijn geliefden dat niet mee te maken. En dan heeft het een doel. En dan is het makkelijker of beter te verdragen. Maar toch is het verschrikkelijk wat de Heer Jezus moest lijden. En hij kon en wilde het verdragen, omdat hij, het lezen in Hebreeën, aan ons dacht, aan de vreugde die voor hem lag. Daarom heeft hij al dat lijden ondergaan. Dan die liefde. Die liefde verwacht wederkerigheid. Daar hoopt hij op. Jezus geeft zijn leven, zijn bloed voor ons, opdat wij dat zouden accepteren. Moest ik denken aan de eerste keer dat het bloed moest vloeien, was bij de uittocht in Egypte, uit Egypte, dat het volk Israël bloed aan de deurpost moest smeren. Bloed van het lam dat geslacht was. En dan moesten ze achter schuilen. Lezen we dat in Exodus 12. En juist op dat moment, in die plaats waar de Israëlieten woonden en waar de bloed aan de dorpen waren, daar ging de doodsengel aan voorbij. Maar niet aan die plaatsen waar geen bloed was. En wij moeten beseffen dat wij, en dat hebben we volgens mij in een lied zo straks ook gezongen, dat we dat offer van de Heer Jezus nodig hebben. Dat we dat bloed ook nodig hebben. Dat offer, kun je wel zeggen, dat het is nodig. En dat gaat als het goed is gepaard met zondebesef. Maar als je net tot geloof gekomen bent, dan kan ik me best voorstellen dat je nog niet zoveel zondebesef hebt. Maar dankzij dat bloed gaat de verderfengel, de doodsengel, voorbij. Dat betekent paasgaan, voorbijgaan.